Geliefde, de prediking deze avond is uit het u gelezen schriftgedeelte Handelingen 21, de versen 15 tot en met 25. En ik lees u voor het eerste gedeelte van vers 22 en het eerste gedeelte van vers 23. Handelingen 21, de versen 22a en 23a. Daar spreekt het woord des Heren, wat is er dan te doen? En vers 23, doe dan hetgeen wij u zeggen. Een deel van velen, wij letten vanavond op verlegenheid onder de broeders. We hebben gehoord, ondanks alles wat gezegd is, door profeterende broeders en zusters, heeft Paulus vast mogen houden, ik ben door de geest gebonden op weg naar Jeruzalem. Rome, het hoofddoel, is wat naar de achtergrond verdwenen in op de lippen van de apostel Paulus. Overal is hem melding gemaakt van verdrukking en van banden. Maar toch, als ze op het punt gekomen zijn, na lang aanhouden, dat de apostel zich recht uitspreekt, wat doen jullie om mijn hart te verscheuren, week te maken? Ik ben bereid voor de Heere te Jeruzalem te sterven desnoods, om daar de loop mee te volbrengen. Dan hebben ze gevoeld, nu moeten we stoppen. Dit is niet een menselijke koppigheid. Het is ook niet een zoeken van het makelaarschap. Maar het is echt en duidelijk een gebonden zijn door de Heilige Geest om daar naar Jeruzalem terug te gaan. En ik meen dat ik al eerder iets over gezegd heb, dat je daarin, als je die draad, die lijn eenmaal ziet, dat het dan opvalt hoe sterk Christus verheerlijkt is geweest in het leven en werk van zijn knecht Paulus. Ik zou wel zo ver willen gaan dat in Paulus Christus als het ware andermaal, maar dan ook voor de laatste maal, in het groot bedoel ik nu, aan Jeruzalem, aan het volk, aan Judea, voor de laatste maal komt. En het opmerkelijke dat juist die vervolging die daar in Jeruzalem begonnen is, en die vervolger, die Paulus, die daar aan de voeten van Gamaliel zat, dat die nou juist in Jeruzalem, om diezelfde boodschap van de Heere Christus, die hij eerst verachtte, nu ook om die boodschap gevangen zal worden. Want hier begint eigenlijk het einde. Niet van het werk dat nog door zal gaan, maar wat de vrijheid, het gaan en staan waar de Heere hem heen wilde brengen, aan die periode is een einde gekomen. Nu, van nu aan, gaat het echt nu op het einde aan. En dan zie je daar zo duidelijk in, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. En het krijgt zo'n letterlijke vervulling in alles wat de apostel overkomen is en overkomen zal te Jeruzalem. En dan is het ook voorbij. Dan nog even en dan wordt Jeruzalem verwoest. En de kinderen des Heren zijn bijtijds daaruit gevlucht, maar het Joodse Rijk als zodanig en hun tempeldienst als zodanig, die houden dan op. Goed, zover zijn wij nog niet. Ik zeg dit slechts ter inleiding. Daar wil ik nog een enkel woord aan toevoegen. Dit gedeelte kun je op verschillende manieren lezen. Dat wil zeggen, je hebt mensen die voor 100% overal achter gaan staan. Wat hier gebeurt, dat allemaal goed is. Paulus heeft immers zelf gezegd dat hij de Joden een Jood en de Grieken een Griek wilde zijn om enigen te behouden. Je hebt mensen die staan daar lijnrecht tegenover en zeggen: bestaat niet wat hier anders staat. Paulus, die de brief aan de Galaten geschreven heeft, hij zou nog eerder op zijn sterfbed, het is eerder denkbaar dat Calvijn op zijn sterfbed aan Maria een gouden rok zou beloofd hebben, dan dat Paulus zoiets zou kunnen doen. Dat hij zo ver meegaat met de broeders in Jeruzalem. En als dat dan toch gebeurd is, dan moeten wij dat aanmerken als een zwakheid. Een grote zwakheid. Die alleen maar ellende heeft veroorzaakt. U voelt, die meningen die staan vrij sterk tegenover elkaar. En nou ben ik heus niet een pleitbezorger voor een middenweg. Maar, nou ja, u merkt het wel, we gaan dit stuk kort met elkaar door. Na die dagen van Caesarea, met Philippus, de evangelist in huis en zijn dochters, en waar Agabus geweest is enzovoorts. Na die dagen maakten we ons gereed en gingen op naar Jeruzalem. Ze gaan weer op. Hoe vrolijk gaan de stammen op. Jeruzalem lag een heel stuk hoger dan Caesarea. De tocht, ja, die laatste tocht, wie zou kunnen denken dat Paulus na, ja, zeg maar een paar weken, tenminste als het een paar weken is, dat hij dan weer in Caesarea als een gevangene terechtkomt voor 2 jaar. Oh, wat zijn we toch blind in de toekomst, als je dat bedenkt. Wat gaat het vaak alles zo heel anders als dat we ons hebben voorgesteld. En met ons gingen ook sommige van de discipelen van Caesarea, leidende met zich een zekere Menasson van Cyprus, een oude discipel, bij de welke wij zouden te huis liggen. Dat is mooi. We weten, het gezelschap van Paulus is een vrij behoorlijk gezelschap, want uit verschillende gemeenten zijn afgevaardigden meegekomen om de goede gaven die Paulus onder auspicie van de apostel Paulus zijn ingezameld in de gemeente, om die gaven aan de broeders in Jeruzalem, de gemeente in Jeruzalem, te overhandigen. Ze zijn blij. Ze hebben zoveel geestelijke zegeningen ontvangen dat ze nu ook iets terug mogen doen in de vorm van een geld, omdat ze hadden gehoord over honger en over moeilijke omstandigheden maatschappelijk. En daar voegen zich nu ook enkele broeders bij uit Caesarea. En die hebben bij zich een zekere Menasson van Cyprus. Daar kunnen we lang of kort over denken. Een oude discipel. Maar laten we maar veronderstellen dat deze Menasson, dat is een man die eigenlijk in Jeruzalem woonde. En die, ja, door Gods voorzienig bestel, om welke reden dan ook, in Caesarea geweest is een poos. misschien ook wel bij een van de broeders. Aangenaam contact. Hij kwam van Cyprus, net als Barnabas. Een buitenlandse Jood dus. De mensen waren over het algemeen, hebben we in het begin al gehoord, wat breder van blik dan de Joden in Palestina. Hij was een oude discipel. Ja, je denkt onwillekeurig een man op leeftijd, maar dat zal ook wel. Want het betekent dat hij al lange tijd van ouds een discipel was van de Heer Jezus Christus. Een volgeling, een gelovige. Die op welk moment weten wij niet, maar die tot het geloof in de Heer Jezus Christus gebracht is, lang geleden. Daar zouden ze thuis logeren, bij deze Manasse, die daar of echt woonde, of misschien zijn tweede huis daar had, je weet het niet. Bij die man zouden ze logeren. Dat is een wijze gang. Ja. Je moet rekenen, ik heb dat in het begin al eens verteld, maar je had in Jeruzalem ook al een klein beetje partijvorming. Stefanus was een buitenlandse Jood, een Hellenistische Jood, Grieks sprekend. Die werd krachtig gezegend, vooral onder de Joden die van buitenland kwamen. Daar werden velen door de prediking van Stefanus tot bekering gebracht. Het is geen wonder dat ze het meest hekel hebben gehad, die echte Joden, die niet tot het geloof gekomen zijn, aan mannen zoals Stefanus en Barnabas, die een zekere mildheid, een zekere ruimhartigheid verspreiden en uitstraalden, meer dan de Joden die altijd als trouwe vaderlanders en zaad van Abraham op hun stekkie waren gebleven. Het is zelfs te denken dat ook onder de christenjoden, die altijd daar in Palestina hadden gewoond, dat daar ook een klein beetje de reserve geweest is tegen mensen zoals Stefanus, Barnabas, Paulus, de Griekse weduwe, klaagde al dat ze werden benadeeld, een beetje achteruitgezet in de bediening. Ik wil dat niet overtrekken, maar toch, je komt bepaalde dingen tegen in de handelingen waarvan je zegt, ja, er zit iets in. Ik zei, het is een daad van wijsheid. Deze Manasson is nou eigenlijk net een man waar Paulus gewoon mee om kan gaan, mee spreken, ongedwongen, en waar die ook goed kan logeren. Net als bij Filippus de evangelist, die daar in dat heidense Caesarea woont met zijn kinderen, maar die ook al lang, lang geleden de ogen open gegaan zijn. Die is een Jood die de besnijdenis des harten heeft, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Nou, met die discipel van Cyprus, die Manasson, daar gaan ze logeren. En dan komen ze in Jeruzalem, en de broeders ontvingen ons blijdelijk, verheugd. Welke broeders? Ik denk hierbij aan de kring van Manasson. Dat wil zeggen, de buitenlandse Joden. Vooral, niet uitsluitend, maar toch. Bij broeders denk ik toch heel sterk aan die groep die van her en der overal vandaan, uit Azië, Afrika, Egypte, eilanden, daar in Jeruzalem, hun oude vaderstad, verbleven voorgoed, omdat ze daar het liefst toch maar wilden sterven, of tijdelijk. Maar mensen die wel wat van de wereld hadden gezien. Mensen voor wie de prediking van de apostel Paulus diep ingrijpende betekenis heeft gehad. En van Stefanus. En laten we zeggen ook van Benasson. Kan een voorspreker geweest zijn. Hier, en dan spreek ik even uit hoe. En dat moet je me maar vergeven. Gevoelsmatig ik deze dingen aanvoel. Ik kan dat niet allemaal taalkundig onder woorden brengen. Maar in dit schriftgedeelte heb ik toch bepaalde gevoelens gekregen die ik ook uit. En als je het er niet helemaal mee eens bent, is dat niet zo erg, want het gaat nou niet direct. Hier staat of valt de zaligheid niet mee. Als we te Jeruzalem gekomen waren, ontvingen ons de broeders blijdelijk. En de volgende dag. Hey, is het niet een beetje verdrietig? Tuurlijk, ze moeten al wel een poosje geweten hebben dat Paulus op komst is. Dat hebben ze al lang verteld. Er zijn zoveel schepen heen. De apostel is hier en daar nog blijven hangen een poosje. Weet je wel. Dus ze hebben al lang geweten. Paulus komt. Maar waar blijven nou die andere mensen? Van de apostel lees je niks. In Korinthe lees je geloof ik dat Petrus met zijn vrouw op stap is her en der. Mensen bezoeken. Is het gevaarlijk geweest in Jeruzalem? Het was inderdaad, dat moet ik er even bij zeggen, in die tijd bijzonder gevaarlijk. De spanningen op politiek en maatschappelijk gebied waren zo ontzettend hoog opgelopen, dat er hoefde maar een lucifer bij dat kruidvat te komen, alles klapt uit elkaar. Sluipmoord. Overdreven de knoet van Felix van de Romeinen. Onder de hoge priesters was het een zootje. De een probeerde de andere van zijn plekje af te dringen. De onderduikers, de zeloten, die daar, die zwierven rond op de bergen om de vijand zoveel mogelijk afbreuk te doen. Dat waren de messen mannen, die hadden een krom mes onder hun mantel verborgen. En als tactiek voerden ze om zo in het midden van de mensen op straat iemand gelijk in een flits een steek in zijn hart te geven. Om zo tegenstanders uit de weg te ruimen. Dat gebeurde, dat was schering en inslag. Dachten ze, nou dat is iemand die staat niet aan onze kant. Die moet weg. Maar ook heel wat onschuldigen werden er zo opgeruimd uit het leven. Dat geeft al spanning, dat begrijp je dan. Net zoiets als die lui, het lichtende pad in Uruguay of in Peru. En dan heb je ook van die groepen die opeens opduiken. En dan dood en verderf zaaien. Dat is toen ook. Nog maar net is dat om de orde der Egyptenaar, was een Egyptische Jood. Die kwam zeggen dat hij de lichting gekregen had dat nou zou het gebeuren. Ze zouden die Romeinen, nee, maar het kwam allemaal voor elkaar. Hij had een 3000 mannen had hij verzameld om hem heen. Echt een dweper. Die geloofden hem. En die, hij had gezegd dan en dan, daar stormen we stormen we de Olijfberg af naar Jeruzalem en je zult zien, dan storten de muren in. Net als bij Jericho. En dan is Jeruzalem van ons. Dan komt de Messiaanse tijd. Nou, het was droevig en droevig afgelopen. Want eer ze goed en wel bij Jeruzalem waren, de muren vielen niet om, maar werden ze door de troepen van de Romeinse soldaten doodgemaakt, in de pan gehakt. Maar die Egyptenaar, die was ontsnapt. Die hadden ze niet te pakken gekregen. Nou, zo moet je dat nou die tijd voorstellen. Een tijd vol spanning. Claudius was opgevolgd door Nero, keizer Nero, overal spanningen, moorden en noem maar op. Dat zal misschien ook een factor geweest zijn voor dat eigenaardige, voor mijn gevoel. De volgende dag ging Paulus met ons in tot Jacobus. En al de ouderlingen waren daar gekomen. Waarom hebben ze niet even van de trein gehaald? Zou wij zeggen. Waarom hebben ze niet? Die man die daar al zo lang in zulke meest moeilijke omstandigheden, dag en nacht, afgebeuld, gemarteld, gestenigd. Die man die nu een oud man geworden is, dat zou je wel kunnen zeggen, waarschijnlijk was de apostel hier toch al zo rond de 70 of tegen de 70. Maar er is niemand. Nou ja, die mensen van Manasson, die kring, die zijn blij. Maar dan gaat hij zelf naar Jacobus toe. Jacobus, dat is niet de apostel Jacobus, maar het is die Jacobus, de rechtvaardige, die broeder naar het vlees van de Heer Jezus Christus. Die ook de brief heeft geschreven, waar we wel eens op hebben gelet. En waar Luther van zei dat niet zo'n goede brief is. Daar hoeven we het natuurlijk niet mee eens te zijn. Die brief zal best goed zijn. Maar ik kan wel indenken dat Luther dat zei. Een brief van stro. In vergelijking met andere Bijbelbrieven. Maar ergens heeft hij ook nog geschreven, dacht ik. Die man moet een vlaag van verstandsverbijstering gehad hebben toen hij die brief schreef. Want anders kun je zoiets allemaal niet schrijven. De naam van de Heer Jezus komt er amper in voor. Nou goed, wij hebben die brief toen getracht uit te leggen. En het is ook het woord van God. Maar over die Jacobus gaat. Die Jacobus, die al eerder genoemd is in de handelingen, is blijkbaar de spil in Jeruzalem waar alles om draait. De apostelen hoor je niks meer. Maar Jacobus zit in het voorgestoel. Blijkbaar zijn de Jeruzalemmers zo verzoend met Jacobus dat ze zijn het niet met hem eens, maar het is toch wel een degelijke man. Al gelooft hij dan in die Messias, die volgens ons nog komen moet, al gelooft hij er dan in dat hij al gekomen is, maar het is toch een degelijke man. Daarbij, hij was een broer naar het vlees, die eerst niet in de Heer Jezus geloofde. Maar aan wie Jezus later nog verschenen is, kinderseer. Een kinderseer. Daar zijn de oudsten van de gemeente, die zijn daar ook bijeen gekomen. En als hij hen gegroet had, verhaalde hij van stuk tot stuk wat God onder de heidenen door zijn dienst gedaan had. Dat mag gezegd worden. Ik dank God. Hij heeft meer gearbeid dan vele anderen van medebroeders, medeambtsdragers. Onvoorstelbaar. Dat heeft God gedaan. Dat zegt hij eerlijk. God heeft het gedaan, maar door zijn dienst. Hij mocht het onderwerp ervan zijn om als instrument in de handen van de Heilige Geest de boodschap te brengen aan vele volken. Hij verhaalt van stuk tot stuk, dat wil zeggen, geeft een geordend verslag van de gang van zaken tijdens de zendingsreizen. En zij, dat gehoord hebben, de loofde de Heere en zeiden tot hem. Dat is mooi. Zij dat gehoord hebben, de loofden de Heere. Die lof is betamelijk. Ik zal hem een deel geven van velen. En als ze dat mogen horen, dat dat ook inderdaad is gebeurd, is dat reden tot grote blijdschap. En komt de Heere ook alle eer toe. Loof, loof de Heere, gij heidendom. Gij volken prijst zijn naam alom. En toch, als ik dan verder lees, dan overvalt mij een gevoel van verdrietelijkheid. En heb ik nodig, dat heeft de Heere me ook laten merken, om er oog voor te hebben. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, maar je moet alles van God verwachten en niet van de kerk. Dat heb je nodig. Waarom? Anders zou ik daarin doorvloeien. Dan zou ik zeggen, kan dat nou allemaal? Die man is amper uitgepraat. Ze loven de Heere, waarom? Nou, gelijk in één adem, ze loofden de Heere en ze zeiden tot hem, gij ziet, broeder, hoeveel duizenden van Joden er zijn die geloven. En het zijn allemaal ijveraars voor de wet. Nou, ik mag dat misschien niet zeggen, maar ik heb momenten gehad dat ik dacht, nou voel ik precies hoe Paulus dat nou gevoeld heeft. Onwaarschijnlijk is er niks aan de hand. Maar dan moet je daar komen, uit die verre landen, met de littekenen van het lijden in je lichaam. Dan moet je daar komen, uit die strijd, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Verschillende brieven zijn er al geschreven. De meeste wel, denk ik. Dan moet je denken, mijn kinderkens die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. En dan zo'n woord. Van die, dat kind des Heer, Jacobus, de rechtvaardige. Gij ziet, broeder, hoeveel duizenden van Joden er zijn die geloven. Kijk eens. En het zijn allemaal ijveraars voor de wet. Ik vind, nou, je moet me niet kwalijk nemen, ik vind het gewoon akelig om te lezen. Ik zag in mijn gedachten dat mannetje, die Paulussen, die zo menigmaal werd aangegord door de kracht van de Heilige Geest om dat dierbaar evangelie, die eenzijdige boodschap van de genade. En wij besluiten dan dat de mens uit het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Ik weet wel, daar gaat het hier niet om hoor. Daar zal Jacobus natuurlijk ook wel mee eens geweest zijn. Maar het wordt als, ik voel dat aan als een plus. Een plus. Kijk, ze zijn niet alleen gelovig. Ze zijn niet alleen gerechtvaardigd. Maar dan moet je kijken wat een heiligheid. Wat een heiligmaking. Allemaal ijveraars voor de wet. dan denk ik, ach, wat zou die lieve Paulus daar in zijn hart toch, ja, zich toch alleen hebben gevoeld. Misschien dat Mnason hem een knipoogje heeft gegeven. En nog een enkele oude vriend. Maar anders zou je toch zo alleen voelen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Hadden ze dat dan niet beter kunnen zingen? Allemaal ijveraars voor de wet. Daar bedoel ik hier niet mee dat het allemaal onbekeerde of ongelovige mensen waren. Dat zou ik niet in mijn hoofd halen om dat te zeggen. Maar ik zou wel willen zeggen, Jacobus, Jacobus toch. Moet dat nou zo lang duren, jaar in, jaar uit? Kunnen ze je daarom nog zo goed verdragen in Jeruzalem, van beneden? Ik weet het niet. En dan komt de aap uit de mouw. Ze zijn aangaande uw bericht. Dat al de Joden die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen. Zeggende dat ze de kinderen niet zouden besnijden, nog naar de wijze der wet wandelen. Dan denk ik, Jacobus, daar had jij voor moeten zorgen. Dat dat niet geloofd zou worden. Gelijk de pas af moeten snijden. Ik zeg dat ze dat niet zouden geloven. Of, dat zeg ik eigenlijk natuurlijk verkeerd, hè. Maar je had het tegenover moeten stellen. Nee, broeders. Onze broeder die predikt dat dierbaar evangelie van de genade en de ontferming Gods. Dat heeft hij blijkbaar niet gedaan. Dat gebeurt nog, hoor. Je zou dus, als je oud wordt, dan word je al die dingen, die zeg je veel minder, waar je vroeger nog van schrok of van wakker lag. Die opmerkingen aan je adres over kenschetsingen van de prediking. Zo heel, ja, het is bij jullie, als je maar gelooft, hè, moet aannemen, of, ja, het is Christus zeker, allemaal Christus, hè. Christusmannetje, ja, schiet me weer te binnen. Een Christusmannetje daar. Nou ja, dat is nog maar een toppie, hoor. Maar ik bedoel, er is veel meer. En als je nou ouder wordt, dan voel je dat weer niet zo meer. Ik weet het niet. Ik sluit geen eens uit dat er in ons midden zijn die er nog wel per ongeluk ook eens wat zullen zeggen of gezegd hebben. Echt. Ik ben er ook eigenlijk niet benieuwd naar. Maar als je een klein beetje gaat zien hoe mensen in elkaar zitten. En hoe radeloos dat die wordt als het werkelijk erover zal gaan lopen. Of dat we nou uit genade zalig worden alleen maar om die dierbare borg en middelaar. En dat er van de rest toch niks overblijft en niks waar is ook van ons. Nou, dan kan ik mijn leven beginnen, denk ik. Dat de mens dan wel eens een opmerking maakt. Ik weet van iemand die kwam wel eens bij opa uit de kerk. En dan was hij zo woest. Dan zei hij, nou, dat is ook nog weer niks dan. Dan ging het weer over een staaltje van menselijke bekering en zo. Wat hij dan geleerd had of moet hebben in de waarneming. En had opa gezegd, oh, dus dat is ook nog weer niks zeker. Dat kan ik me best voorstellen. Maar daarom is het niet goed. Ze zijn aangaande uw bericht dat gij al de Joden die onder de heidenen zijn van Mozes leert afvallen. Jawel, dat is ook zo. Maar Jacobus, daar heb je groot gelijk in. Niet echt. Maar wel van die Mozes die de Joden op een voetstuk hebben staan. Als die leraar der gerechtigheid en hoe ze zich een gerechtigheid kunnen opbouwen uit de werken der wet. Daar heeft hij altijd van geleerd sinds zijn bekering om daarvan af te vallen. Echt waar. Maar niet van die Mozes, die vriend van de Heer. Met wie de Heer van aangezicht tot aangezicht sprak. En die ten diepste een verkondiger was. Van de genade van Christus. Zo heeft Christus toch ook Mozes gelezen? Hij zei, je hebt toch Mozes? Jullie beroepen je op Mozes. Maar Mozes getuigt van mij. Mozes spreekt over mij. Dat wil hij toch als een tegenstelling maken. Alsof Mozes past niet. Nee, dat is in jullie theologie, in jullie denken. Maar Mozes was mijn vriend. Mozes schreef van mij. Kijk, in die zin heeft Paulus nooit van Mozes af leren vallen natuurlijk. Nee. Maar hij heeft van die Mozes af leren vallen. Ja, dat heeft de Heilige Geest gedaan. Zoals Mozes functioneerde, zoals die de spil was waar de hele godsdienst om draaide. En daar heeft hij van gezegd, dat is een deksel, dat is een verblinding. Als je zo denkt, dan ben je onder de vloek. En blijf je onder de vloek. Want dan moet je niet denken dat je die Mozes, dat je die echt tot je vriend hebt. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je Mozes tot een vriend. Een profeet uit het midden van u, uit mij. Als uw broeder zal u de Heer uw God verwekken. Hem zult gehoren. Ja dan. Dan mag Mozes er ook zijn plaatsje innemen. En geen klein plaatsje. Is er één profeet, zegt God, met wie ik zo gesproken heb. Van mond tot mond. Dan Mozes. Nee, je voelt hier iets verdrietigs, dat ik denk, wat zal die Paulus hier toch een verlammend gevoel over hem gekregen hebben. Ja, het viel niet altijd mee op de markt of in de school van tyrannus, het zal er best wel eens gespookt en gerookt hebben, maar dat was nog niet zo pijnlijk als dit. Wat is er dan te doen? Nee, dat had je al moeten doen. Je had de zaak recht moeten zetten, Jacobus. En dan die woorden, ja, vergeef me, maar het bloed kruipt natuurlijk waar het niet gaan kan en je mag niet alles zeggen, want we staan hier voor Gods heilig woord. Maar het komt op mij zo akelig onsympathiek over. Wat is er dan te doen? Het is gans nodig dat de menigte samenkomen. Want ze zullen horen dat ze gekomen zijn. Nou, dat wist hij toch wel. Gisteren is hij al gekomen en is nog zo bekend zoiets. Doe dan hetgeen wij u zeggen. Je proeft de verlegenheid, de spanning. Ze zitten gewoon met hun verlegenheid. Ja, ze moeten natuurlijk blij zijn en ze zijn ook blij, maar het is liever, het is beter in dit geval als hij maar een briefje had geschreven. Dat is voor ons genoeg, wij geloven wel dat het goed gaat, daar ver weg. Maar hier gaat het ook goed, duizenden. Doe dan hetgeen wij u zeggen. Wij hebben vier mannen die een gelofte gedaan hebben. Oh ja? Ja, zeker een soort Nazarenersgelofte, dat kan. Paulus heeft het ook wel eens gedaan. Hebben we gehoord in Kenchrea. Hij had een gelofte gedaan. Wat het precies geweest is, dat is niet duidelijk. Tenminste, niet met volstrekte zekerheid duidelijk. Maar we kunnen ons er wel een klein beetje een voorstellen. Je kon een gelofte doen. Dat wil zeggen dat je een bepaalde periode geen wijn zou drinken. Je haar niet zou laten scheren. Je haar zou laten groeien. Dat je dit niet zou doen en dat niet zou doen en dat niet zou doen. Dat lees je over in Numeri. Dat kon je doen voor je hele leven, maar vaak ook kon je het doen, en er werd gebruik van gemaakt voor een bepaalde tijd. Een paar weken of een paar maanden. Nou, wij hebben een paar van die mannen, die hebben een gelofte gedaan. Dat ze, laten we maar zeggen, dat ze zo lang dat niet zullen doen, en dat niet zullen doen, en dat niet zullen doen. Nou, als jij daar nou naartoe gaat, Paulus, en je slaat ze in je armen, als het ware. Vergeet me dat ik het zo even uitleg. En dan zeg je, broeders, het hoeveelste week is het de laatste week? Dat jullie extra heilig leven? Dan doe ik ook mee. En dan zal ik straks betalen, want er moet per persoon een ram, een lam en een varg lopen. Drie dingen. Per persoon, dat is kostbaar hoor. Om je haar weer te kunnen scheren, dat werd dan ook verbrand. En dan mocht je weer gewoon. Gewoon, zonder bijzondere heden. Je zou zeggen, een stukje vleeselijke heilig maken. Kijk, en dat werd in die tijd, werd het als een goede daad. Agrippa 1 had het ook wel eens gedaan hoor, en andere vrome lieden. Als je dan tegen die Nazareërs, die soms zo arm waren dat ze dat offer niet konden betalen. En je moest een offer brengen aan het einde van die tijd om van die belofte ontslagen te zijn. Je moest een behoorlijk offer brengen. Dus je had mensen die zaten in financiële moeilijkheden en dan moesten ze noodgedwongen langer in die trant blijven, in die sfeer blijven leven dan dat ze eigenlijk bedoeld hadden. Maar ja, je moest een offer en dan gebeurde het wel eens dat een rijkere Jood, want dat werd als een goed werk beschouwd, als je dan zo'n drommel naar je toe riep, is het nog niet voorbij, de Ramadan, is het nog niet voorbij? Ja, het is wel voorbij, maar ja, ik heb geen geld om, dat neem ik voor mijn rekening hoor, kom maar. Dan gaan we wat dieren kopen, wat offers, en dan is het klaar. Betaal jij de onkosten? Hey, uit de collecte soms. Die ze meegebracht hebben. Uit Azië. Daar lees je niks meer van, hè? Ah. Dan mogen ze hun hoofd weer scheren. En dan begrijpt iedereen dat er niks van waar is van wat er gezegd wordt. Maar dat je precies eender bent dan wij. En doet als wij. En leeft als wij. En dat je zelf de wet ook onderhoudt. En dan bedoelt hij heus niet de wet van de 10 geboden mee. Maar dan bedoelt hij een stukje ceremoniële wet. En ook een stukje ethische wet. De wet van handelen van een Nazireër enzovoorts. En dan om de pil te vergulden, doch van de heidenen die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden dat ze niets dergelijks zouden onderhouden. Maar dat ze zich wachten van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed en van het geschikte en van hoererij. Ik denk dat hij aan Paulus gezicht gezien heeft, op zijn gezicht gezien heeft, de teleurstelling. Dat hij, maar broeder, en dan komt dit eroverheen. Ja, jaren geleden toen op die vergaderingen, dat blijft van kracht op Paulus, daar staan we nog achter hoor. Maar kijk, je zit hier niet in onder de barbaren. Je zit hier niet onder de heiden. Daar moet je wel rekening mee houden. Dit is de klasse, Gideons bende. Dat zal de man toch een verdrietig gevoel gehad hebben. Daar staat hij met die jongens uit Azië. Ze hebben geen dingetje op hun hoofd. Ze hebben misschien, weet ik wat, je kan het zo zien. Die staan er een beetje verlegen bij. Oh, hier komt Paulus dus vandaan. Hier heeft hij dan zeker zijn opleiding hier gehad. En ja, Jeruzalem. Aan de ene kant hebben ze het fijn gevonden om nou ook eens in Jeruzalem bij de moederkerk te zijn. Dat zou eens noemen. En nou ja, het is nog van kracht hoor. Maar kijk eens jongens, dat moet ik er nog even bij zeggen hoor. Als Paulus dit nou doet, hè, moeten jullie wel buiten blijven hoor. Want jullie mogen niet binnen in de tempel. En jullie mogen ook geen... Zijn jullie wel besneden? Nee. Oh nee, dat kun je niet maken. Er zou oorlog van komen. Ja, wat een pijnlijke, verdrietige situatie. Wat kan dat onder broeders toch ver uit elkaar liggen soms? Dit zijn kinderen, des Heer, hoor. Je moet niet denken dat ik daaraan twijfel. Ik kan in hun schaduw misschien niet staan. Ik heb geen zin om dat te zeggen. Maar ik bedoel qua levensstijl en levensopvattingen en ijveraars voor de wet. Nou, dat zal wel heel wat ingehouden hebben. En dan dat mannetje zo uit de Rimboe. Tenminste, uit die donkere streken. Hè, we weten ervan, van al die plekjes en van al die toestanden. Die daar met die mannen staat met hun zakjes met geld die ze opgehaald hebben. Ja, Paulus, ja. Wie moet dat doen? Om acceptabel te zijn voor die mensen. Ja, ik herken het wel. Ik heb ook eens tot mijn spijt, want ik zeg het er nog bij. Ik nou ook niet om, maar niet ergens om. Maar ik heb wel eens een keer, toen was ik nog niet hier, mijn ring afgedaan, omdat ik wist dat ze in Goudenrak zo verschrikkelijk nauw keken. En toen werd ik zo vreugdevol ontvangen, zo blijdelijk, want ik had die ring niet om en toen zeiden ze... Ze hadden zo'n beetje zitten wedden. De een had gezegd, nee, als het echt iemand is, dan heeft hij geen ring om. Ja, maar hij is wel verloofd. Nee, maar als het echt, gij zijt verlost, ze hebben er een tekst voor, niet door goud of zilver. Ja, later had ik denk de lelijke, smerige huichelaar die ik ben. Ik weet wel, je mag je gerust een beetje aanpassen, maar je hoeft je ring toch niet af te doen. Dat hoeft toch niet. Ik heb dat er nou eigenlijk mee te maken. Nou ja, ik weet wel. Mijn bedoeling was ook wel goed. Ik wou ook de Joden en Joods. Ik denk, als ik eerst, het klinkt misschien heel ondeugend, als ik eerst maar daar mag spreken. Dan komt de rest misschien vanzelf wel. En 11:55 stond dat mannetje op, ik vergeet het nooit. En hij holde naar de schakelaar. En ik had inmiddels al een hele stroom gehoord van dingen. Van ijveringen. En toen deed hij gauw het licht uit. En de olielamp moest daar. Ik zeg, te laat, met een ernstig gezicht. Te laat. Ja, hij zegt, kom nou. Ik zeg, ja. Maar ik zeg, het is zowat 11:50. Je wilt toch naar de wet... Zeg maar, dat kost je je leven. 10 minuten. Hij praatte eroverheen en zegt... Oh ja, dat voor ik het vergeten zeggen. Zul je de wc niet doortrekken? Ik heb een emmertje gezet. Nou, kijk, dan voel je... Het kan best een kinderzere geweest zijn, hoor. Dat weet ik niet, maar... Dat is toch iets dat... Dat kan niet, hè. Dan voel je iets dat je zegt... Dat is... Niet. Het heeft niks met echt heiligmaking te maken. Maar het is allemaal vleeselijk.
Nou, dan kan ik me zo indenken dat Paulus bij deze broeders, dat waren bekeerde mensen, maar laten we het nou zo uitdrukken, ze hadden een heel andere ligging. Een heel andere ligging. En laten we dan ook er nog maar bij zeggen, ze zaten op school, maar ze hebben niet veel vorderingen gemaakt wat dat betreft. Paulus, die, als hij nog een exemplaartje van de gelaten brief bij hem had gehad, had hij hem hier niet hoeven te geven. Want dan hadden ze gezegd, zie je wel, toch een beetje antinomiaans. Beetje, nee. En daarom was ik er zelf gewoon verlegen mee. Als ik dit allemaal lees. En dan denk ik, beste man, wat zou je toch moeilijk gehad hebben. En wat zou je toch blij geweest zijn dat je weer weg kon naar buiten in de frisse lucht. En wat zou je hebben, slecht hebben geslapen om al die dingen die je nog moest doen. Want het is wat, als jij dan de kerk in mag. En je broeders uit de vreemde, die mogen geen voet binnenzetten, want die horen bij de onbesneden heidenen. Dan moet je toch verdrietig worden in je hart. Ja, nou, de Heere zal hem best getroost hebben, maar het zijn wel pijnlijke dingen. Ik hoop zo van harte dat de Heere ons echt onderwijst, want je bent er niet zomaar uit. Voor je eigen zielenleven. Nou denk ik niet aan iemand uit ons midden. Heus niet. Maar ik denk alleen maar wat een werk de Heilige Geest aan mij heeft. Elke keer weer opnieuw. Om je daar uit te drijven. Want het ligt zo voor de hand. Om, al is het dan niet veel. Je zou het er niet mee halen hoor. Maar om toch, ja, om toch dit en toch dat. Terwijl je diep in je hart weet, onder ons mag alleen maar geldig zijn wat vrucht is van een waarachtig geloof in de Heer Jezus Christus en in de vergeving van al onze zonden. En die vrucht alleen is goed en die is uit hem bevonden. En de rest is allemaal van ons. Oh, dat we daar toch altijd meer en meer in onderwezen worden. Want daar loopt het hier op aarde. In de kerk van Christus. Heel vaak over. Hagar. Sarai. Ismaël. Isaac. Jezus Christus. Of ik. Amen.